En het leek mij heel goed om eens een keer niet een onderwerp te behandelen, maar gewoon eens een Bijbelboek. En ik dacht zelf aan de brief aan de Colossense. En we zullen daar achterin volgens een aantal zaterdagen bij gaan stilstaan. De brief van Paulus aan de Colossense. En ik wil dat eerst met u gaan lezen, het gedeelte waar we vandaag bij willen gaan stilstaan. Colossense, hoofdstuk 1, vanaf vers 1 tot en met vers 23. En in mijn Bijbel past dat precies op een hele pagina. Colossense 1, vers 1. En daar staat: Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus, en Timotheus, onze broeder, aan de heilige en gelovige broeders in Christus te Colosse, genade en vrede zij u van God onze Vader. Wij danken God de Vader van onze Heere Jezus Christus ten alle tijde bij ons bidden voor u, daar wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die gij al de heiligen toedraagt, om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Daarvan hebt gij tevoren gehoord in de prediking der waarheid, het evangelie, dat tot u gekomen is. Immers in de gehele wereld draagt het vrucht en wast het op, zoals ook bij u sedert de dag dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid hebt leren kennen, zoals gij het vernomen hebt van Epafras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een getrouw dienaar van Christus is en ons ook kenbaar gemaakt heeft uw liefde in de geest. Daarom houden ook wij sedert de dag dat wij dit gehoord hebben niet op voor u te bidden en te vragen dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld mocht worden in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Heere waardig te wandelen, hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld, en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken, en door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met zich te verzoenen door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart, blijkens uw boze werken, heeft hij thans weder verzoend, in het lichaam zijns vleeses, door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich te stellen, indien gij slechts welgegrond en standvastig blijft in het geloof, en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel, en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Tot zover. Colosse was in de eerste eeuw een oude stad in Frigië, gebouwd op de zuidoever van de rivier de Lycus. Deze stad lag ongeveer 150 kilometer ten oosten van Efeze en bevond zich vlakbij de steden Laodicea en Hierapolis. En ik ben eens een keertje in Hierapolis geweest. Er stond niet zoveel meer van overeind, alleen nog maar een paar fundamenten, maar ik heb er wel samen met mijn vrouw doorheen gewandeld. En zo kan je ook al die steden, wat er dan nog van over is, bezoeken. Ook Efeze, ook Laodicea en ook Colosse. Het ligt allemaal niet zo ver van elkaar in het huidige Turkije. Het evangelie te Colosse was tijdens de bediening van de apostel Paulus te Efeze ook in Colosse terechtgekomen. U weet misschien wel dat op een dat zeer lang de apostel Paulus tijdens zijn zendingsreizen vaak heeft stilgestaan in de stad Efeze. Efeze was zeg maar zijn uitvalbasis naar de omtrek. En hij heeft ook een lange periode van 3 jaar, heeft hij zondag aan zondag bijbelstudies gegeven in een eigen gehuurde zaal, de zaal van Tyrannus. U kan dat allemaal in de handelingen lezen. We weten niet zeker of Paulus zelf ooit in Colosse is geweest. We weten wel één ding. Met Colosse is verbonden de dienstknecht Epaphras. En heel waarschijnlijk is het Epaphras geweest als de mededienstknecht van Paulus, die naar Colosse is gegaan en de te Colosse het evangelie in de handelingen heeft gebracht. Dat lees je hier ook eigenlijk in het eerste hoofdstuk, want in vers 7, daar wordt over die Epaphras gesproken. En Epaphras heeft nu ook weer de apostel Paulus van de toestand in de gemeente van Colosse hem op de hoogte gebracht. Staat in vers 7, zoals gij het vernomen hebt, sedert de dag dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid hebt leren kennen. Hoe? Zoals gij het vernomen hebt van Epaphras. Hij heeft het dus aan die Colossenzen verkondigd. Onze geliefde mededienstknecht, die voor u een getrouw dienaar van Christus is en ons ook kenbaar gemaakt heeft, uw liefde in de geest. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, die Epaphras was gewoon voorganger geworden in die gemeente te Colosse. En ook later heeft hij, als Paulus gevangen genomen is en zich nu bevindt in Rome in de gevangenis, heeft hij ook Paulus van de toestand van de gemeente van Colosse hem daarover in kennis gesteld, door naar Rome zelf af te reizen en Paulus te bezoeken. Ook in hoofdstuk 4 van Colosse komt Epaphras voor. Hoofdstuk 4, vers 12. Daar eindigt Paulus zijn brief en dan laat hij speciaal van Epaphras de groeten doen. Epaphras, laat u groeten, die één der uwen is. Je ziet, Epaphras is één van die Colossenzen. Een dienstknecht van Christus Jezus, altijd in zijn gebeden voor u worstelende, dat gij mocht staan, volmaakt en verzekerd bij alles wat God wil. Want ik kan van hem getuigen dat hij zich veel moeite heeft gegeven voor u en voor hen die te Laodicea en te Hierapolis zijn. Je ziet dat deze dienstknecht die uit Colosse komt en die hier, terwijl Paulus gevangen zit in Rome, Paulus er opzoekt en Paulus over de toestand vertelt, hij ook met zijn hart zich verbonden weet met Colosse en ook met die twee steden die er dichtbij liggen, die hier worden genoemd, Laodicea en Hierapolis, en hij is daar worstelende mee. Hij bidt daarvoor, hij is met zijn hart helemaal betrokken. En het is ook echt een kenmerk van iemand die voorganger is in zo'n gemeente. En een gemeente gaat hem aan het hart. Ja, toen deze gemeente ontstond, te Colosse, binnen enkele jaren, vermoedelijk ongeveer binnen 5 jaar, was Paulus opeens een gevangene geworden te Rome. En dat kwam omdat Paulus, nadat hij door de Joden in Jeruzalem in het nauw gedreven werd, hij zich bij de Romeinse overheid zich beriep op de keizer. En hij kon dat doen omdat hij een Romeins burger was. Hij had het Romeinse burgerrecht. Wat wil dat zeggen eigenlijk? Nou, hij was burger van de stad Rome. Ik ben nog in juni zijn we samen naar Rome geweest. En je zou kunnen zeggen, dat als je dan in Rome rondstapt, hoe moet je dan die mensen die daar wonen noemen? Die moet je noemen de Romeinen, want het zijn inwoners van de stad Rome. Dus als je naar Amsterdam gaat, dan zeg je daar wonen de Amsterdammers. Of in Leiden, waar ik zelf woon, daar wonen de Leidenaars. Ze wonen in Rome, de Romeinen. En Paulus, heel toevallig, die had het Romeins burgerrecht. Dat wilde zeggen, hij was burger van de stad Rome. En dat blijkt uit de Bijbel dat hij dat was door geboorte. Hij was dat niet geworden door daarvoor een grote som gelds over te maken. Dat burgerrecht kon je kopen, maar hij was het door geboorte. Ja, en hij had dus wel degelijk een vader die ook dat Romeinse burgerrecht had. En het ging van vader op zoon over. En het Romeinse burgerrecht, dat gaf speciale privileges. En u weet wel in de handelingen, als Paulus soms gegrepen werd, omdat in een stad men niet eens was met die evangelieboodschap die hij bracht, dan werd hij gevangen genomen, dan werd hij gegeeseld en vernederd enzovoort. Maar als hij zich dan opeens kenbaar maakte, ik ben burger van de stad Rome, dan schrok men zich eigenlijk een hoedje. Dan schrok men enorm. En dan wist men niet hoe men het moest goedmaken. Want een burger van de stad Rome, ja, dat was iemand die tot de Romeinen behoorde. En de burgers van de stad Rome beheersten de wereld. Ze waren de wereldbeheersers. En dat kwam allemaal voort uit één stad. En die stad had een burgemeester. Dat was de keizer van Rome. En als burger van de stad van Rome kon Paulus zich dus beroepen op zijn eigen burgemeester. Dat geen enkele rechtbank in de wereld over zijn zaak uitspraak kon doen dan alleen de keizer. Want hij was burger van de stad Rome. En omdat hij dat deed, kon men overal niet anders in elke rechtbank het doorverwijzen naar de hoogste rechtbank die er maar was, de rechtbank van de keizer. Hij had zich op de keizer beroepen. En zo werd hij met een Romeins soldaat gestuurd naar Rome. En u moet voorstellen, als burger van de stad Rome werd hij in de gevangenis of in de kerker gegooid. Zo was het helemaal niet. Hij huurde zijn eigen woning. Dat was zeer geriefelijk, samen met die soldaat. En hij was vrij om iedereen te ontmoeten. Hij mocht bezoek ontvangen. En wie heeft hij dus onder andere op bezoek gehad? Deze Epaphras uit Colosse. Die dacht, ik ga naar Paulus toe. En waarom dat Epaphras naar Paulus toe ging, was omdat hij toch wel zorgen had. En Paulus anticipeert op die zorgen die Epaphras hem vertelt. En hij schrijft een brief. De Colossense brief. Ja, want ofschoon er veel was waarvoor je God kon danken, wat Paulus allemaal hoorde over de Colossense, was er ook in Colosse een leer ontstaan die aan de buitenkant wel heel geestelijk leek, maar die in werkelijkheid de Heere Jezus Christus van zijn troon haalde. De Heere Jezus Christus verlaagde, alsof Christus niet de eerste zou zijn. De leer die daar ontstond, en ook in meerdere steden ontstond, was een voorloper van de gnostiek. Het gnosticisme, de gnosticische leer, die in de tweede eeuw na Christus tot zijn hoogtepunt kwam. En het is tegen deze leer, de gnostiek, tegen de voorloper van de gnostiek, dat Paulus ageert. En waarvoor Paulus hier een brief schrijft, en waarvoor Paulus gaat waarschuwen. Vanuit de inhoud van de Colossensebrief is gemakkelijk te herleiden dat hij deze brief tezamen verstuurde met de Efezebrief. Want dezelfde thema's van Efeze keren in Colosse terug. Maar ondanks dat dezelfde thema's aan bod komen, namelijk de bekendmaking van het geheimenis van Christus, dus van wie Christus is, En als je naar dat geheimenis van Christus kijkt, naar het geheimenis ten aanzien van de gemeente, het lichaam van Christus, Christus het hoofd en de gemeente zijn lichaam, dat geheimenis wat vroeger verborgen was geweest en nu geopenbaard is, dat maakt de apostel Paulus bekend, ook in de Colossensebrief. Maar ondanks dus dat beide brieven gelijktijdig bijna geschreven zijn en gelijktijdig ook verstuurd zijn en door dezelfde mensen bezorgd zijn in die steden, en ondanks dus die twee brieven dezelfde thema's hebben, ligt de nadruk in de Colossensebrief erop op de waarschuwing tegen deze valse leer. Met die Colossensebrief is niet alleen de Efezebrief verbonden, maar ook de brief aan Filemon. Ook die Filemonbrief werd op hetzelfde moment geschreven en werd ook door dezelfde persoon bezorgd, namelijk door Tychicus. Als je naar Colossense kijkt, dat eind in Colossense 4, vers 7, dan lees je ook over die Tychicus, want Tychicus die bezorgt de brief aan de Colossenzen. En wat staat er in Colossense 4, vers 7? Van al mijn omstandigheden zal Tychicus, mijn geliefde broeder en getrouwe dienaar en mededienstknecht in de Here, u op de hoogte brengen. Ik heb hem juist daarom tot u gezonden, dat gij zoudt vernemen hoe het met ons staat en dat hij uw hart vertroostte samen met Onesimus, mijn getrouwe en geliefde broeder, die een der uwen is. Zij zullen u van alle omstandigheden hier op de hoogte brengen. Dus Tychicus nam de brief van de Colossenzen mee en bezorgde die, maar hij ging niet alleen. Er was nog iemand bij hem, namelijk Onesimus, die hier omschreven wordt als een getrouwe en geliefde broeder. Maar er staat erbij, wat is die Onesimus? Net als Epaphras trouwens, hij is een der uwen. Hij woonde ook in Colosse. En Onesimus, die kennen we wel, want Onesimus, dat was de slaaf van Filemon. En u weet wel, die slaaf, die Onesimus, die was weggelopen. Die was in Rome terechtgekomen. En op wonderbaarlijke wijze was hij toch in de armen terechtgekomen van Paulus. En had hij de Heer Jezus als zijn heiland leren kennen. En nu stuurt de apostel Paulus, niet alleen Tychicus, maar ook Onesimus terug naar Colosse. Met een brief, de Colossensebrief. Maar wat nemen ze ook nog mee? Een heel klein briefje voor ene Filemon. Ik lees ze ook in Filemon. Laten we maar naar Filemon gaan. Filemon vers 12. En ik begin maar in vers 10. Dan zegt Paulus dat hij met een verzoek komt richting Filemon. Ik kom u een verzoek doen voor mijn kind, dat is Onesimus, dat ik in mijn gevangenschap verwekt heb. Is tot geloof gekomen, Onesimus, die vroeger onbruikbaar voor u was, maar nu zeer bruikbaar is, zowel voor u als voor mij. Ik zend hem, dat wil zeggen mijn hart, aan u terug. En Onesimus, die slaaf, die heeft een brief bij zich, dus deze brief, de brief aan Filemon, en heeft hem in Colosse aan Filemon overhandigd. En natuurlijk wordt ook weer Epaphras genoemd, dat is ook niet zo verwonderlijk in deze Filemonbrief, namelijk in vers 23. Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, laat u groeten. Ja, natuurlijk, Epaphras die zo verbonden is aan deze gemeente te Colosse. Ja, hoe was nou die valse leer? Hoe stak die valse leer die in Colosse was ontstaan, hoe stak die nou in elkaar? Want dat was nog de reden dat Paulus aan de Colossense een aparte brief schreef. Ja, daar is eigenlijk niet zo erg veel van bekend. We kunnen het alleen maar afleiden aan wat Paulus zelf in de Colossensebrief heeft geschreven. Het is duidelijk, die leer, een combinatie van wettisch judaïsme en van heidense wijsbegeerte. Aan de ene kant is het heel erg wettisch en legt het dan nadruk op de instellingen, de Joodse instelling van de besnijdenis. Ook allerlei voedselwetten die moesten worden gehouden. Het houden van feesttijden zoals de Sabbat en de Nieuwe Maan. Maar aan de andere kant was het ook vermengd met de heidense filosofie die handelde over de geestelijke wereld. En dat zat er bij de Grieken goed in. De Griekse wijsbegeerte was door spek daarmee. Met die geestelijke wereld die zij wel kenden. Die halfgoden die in de hele Griekse mythologie ook we terugzien. Als je iets leest daarover in Colossenzen 2 vers 16. Dan lees je over die valse leer. Vers 16. Laat dan niemand u blijven oordelen in zaken eten en drinken, of op het stuk van een feestdag, de nieuwe maan of sabbat, dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest. Daar zie je de judaïstische, wettische achtergrond van die leer. Aan de andere kant, ook de Griekse wijsbegeerte, want in vers 8 van Colossenzen 2, vers 8, ziet toe dat niemand u medeslepen door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus. Ja, je kon worden meegesleept door allerlei mooie verhalen, wijsbegeerte, allemaal overlevering van mensen, door spek met die wereldgeesten, en als je het niet oppaste, dan huldigde je in feite, ging je naar een hele andere godsdienst toe dan je eigenlijk in het evangelie Heer Jezus had leren kennen. Een grote plaats wordt in deze leer ook ingeruimd voor die wereldgeesten, want een grote plaats was ingeruimd voor de vereering van engelen, zoals ook tegenwoordig. Lees maar over die engelen in vers 18 van Colossenzen 2, vers 18. Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd zonder reden opgeblazen door zijn vleeselijk denken. Ja. Tegenwoordig staan engelen ook heel erg in de belangstelling. Er zijn zelfs op internet hele, ja, ik zeg dan maar christelijke, maar ik noem het amper christelijke, maar zij vinden dat zelf wel, christelijke websites die helemaal gebaseerd zijn op engelen en de vereering van engelen en hoe die orden allemaal in elkaar zitten enzovoort enzovoort. Ja, hoe komt dat nou bij de Colossenzen en hoe kan dat nou ook vandaag zo'n opgang krijgen en zo'n aandacht krijgen, hè? Want als ik vandaag een engel zie, zit ik morgen op tv, hè? Dan word ik gelijk uitgenodigd, want dan heb ik opeens een interessante boodschap, hè? Zo is het tegenwoordig wel. Waar komt dat vandaan? Nou, besef wel, onder Israël hadden engelen een hele belangrijke plaats. Ze waren de boodschappers van God. Wie had de wet gegeven? Nou, we zullen allemaal zeggen Mozes. Maar wat zegt de Bijbel? Dat door engelen, door de handen van engelen, de wet aan die Mozes is gegeven. We weten ook uit het Oude Testament dat zij eigenlijk de boodschappen van God individueel aan de gelovigen doorgaven. En we weten ook dat sommige van die engelen hoger waren dan de anderen. Zo kennen we de engel Gabriel, we kennen sommigen gewoon bij naam. Zo kennen we de aartsengel Michael. Je had daar overheden in, machten in, die regeerden in de verschillende sferen. En ze waren eigenlijk de communicatielijnen naar de mens toe. Ze communiceerden tussen God en de mens. Ja, deze machten werden door de Colossenzen zo belangrijk verondersteld, dat in hun beleving alle gebeden, alle aanbidding en ook alle openbaringen je alleen maar kon ontvangen of alleen maar gegeven konden worden door deze overheden en machten. In hun beleving was het zo dat zonder hun toestemming, want zij bevonden zich eigenlijk tussen de Here en hunzelf in, dat zonder die toestemming van die overheden, die machten, die toestemming van die engelen, er niets kon gebeuren. Want zij waren als ware het doorgeefluik, zowel van de mens uit naar God toe of van God uit naar de mens toe. En deze machten, die werden geëerd, engelenverering. En ze zagen ze ook als ingewijden in wat hij heeft aanschouwd. Oh, ik heb het aanschouwd. Ik heb een visioen gezien. Ik heb een engel gezien. Zonder reden opgeblazen door zijn vleeselijk denken. Ja, waar ze geen rekening mee hielden, die Colossenzen, en waar tegenwoordig zo weinig mensen rekening mee houden, is dat als ze een engel zien, dat ze gelijk denken dat een engel die is van God. Terwijl dat maar de vraag is of dat zou echt zo was. Want er zijn ook een hele groep engelen en een hele groep overheden en machten die helemaal niet aan Gods zijde staan. Want we lezen daarvoor in vers 15, Colossenzen 2 vers 15, dat er staat, hij, dat is Christus, heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. En als we heel eerlijk zijn, komen we in het Oude Testament ook die luchtvorsten komen uitgebreid tegen. Als Gabriel bijvoorbeeld met Daniel wil spreken, in antwoord op het gebed wat Daniel deed, dan wordt hij tegengehouden door de luchtvorst van Griekenland en later door de luchtvorst van Perzië. En hij zegt zelf, als hij met Daniel gesproken heeft en terugkeert tot de troon van God, hij zegt, de aartsengel Michael moet er notabene straks aan te pas te komen om doorgang te kunnen vinden tot Gods troon. Want ik kom in conflict met die luchtvorsten. En we lezen ook uit de Efezebrief, ja, dat wij geen strijd hebben met vlees en bloed, maar juist met die overheden en met die machten. En dat boven al die overheden en die machten van het Rijk der Duisternis er een luchtvorst is. Van de macht der lucht. En wie is dat? Dat is Satan. Hij is overste, staat er. Van de macht der lucht. Of anders is hij is overste van de luchtmacht. Die zich als het ware om deze aarde heen bevindt. Deze aarde is niet in controle, zou je kunnen zeggen, van Christus. Nee, als deze aarde in controle van Christus zou zijn, zou een heleboel dingen direct hier op aarde veranderen. Dat geef ik op een briefje. Maar deze aarde is niet in controle van Christus, dat is pas als hij wederkomt. Maar is in controle van Satan, de god van deze wereld, de god van deze eeuw. Hij is de overste van de macht der lucht. En de Colossenzen die haalden dat als het ware geestelijk door elkaar, lieten zich benevelen, raakten als het ware opgewonden, als ingewijden in wat hij heeft aanschouwd. En ze kwamen tot engelenverering, zonder reden opgeblazen te zijn. En in navolging daarvan gingen ze de wet houden, allerlei wettische dingen, werden ze als het ware ja, in slavernij weer wederom gebracht, gingen zij aan allerlei zaken zich houden en gingen zij zich ook onderwerpen, bijvoorbeeld ook aan zelfkastijding, kastijding van het lichaam en al dat soort zaken, dat lees je hier ook, vers 20, Colossenzen 2, indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, geboden opleggen, raak niet, smaak niet, roer niet aan, dat alles zijn dingen die door het gebruik te loor gaan, zoals het gaat met de voorschriften en leringen van mensen. Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid, met zijn eigendunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, zonder enige waarde en dient slechts tot bevrediging van het vlees. Paulus zei, je hebt er niks aan hoor. Het lijkt wel aan de buitenkant heel, heel christelijk, heel geestelijk en heel vroom. Maar als je het op de kemer beschouwt, als je het doorziet, ja, dan laat je eigenlijk in de luren leggen door het Rijk der Duisternis, Colossenzen. En je laat je gek maken door voorschriften en leringen van mensen. En je maakt zelf een eigen dukkelijke godsdienst. En je kastijdt je lichaam, want je bent met allerlei wetjes bezig. Van raak niet, smaak niet en roer niet aan. Maar uiteindelijk, het dient alleen maar tot bevrediging van het vlees. En het heeft geen, geestelijk gezien, geen enkele waarde. Zonder reden opgeblazen te zijn. Ja. Staat je zelfs geestelijk, in je geestelijke groei, enorm in de weg. Ja, deze valse leer is duidelijk veel gevaarlijker dan de leer die onder de gelaten opdook, die door zware broeders tot de wet, de Joodse wet, wilde terugkeren tot de besnijdenis. Want deze leer die in Colosse ontstond, raakt de persoon van Christus, raakt het werk van Christus, heel persoonlijk. En Paulus laat er geen tijd overheen gaan, hij laat er geen gras over groeien, om de satanische oorsprong van deze leer aan de kaak te stellen en te tonen dat deze verering van machten en overheden occult is. En Paulus laat in de Colossensebrief duidelijk zien dat er maar één middelaar is tussen God en de mens. En dat is Christus. En dat zijn geen engelen, overheden of machten. En de machten die de Colossense vereerden zijn juist de machten die Christus heeft overwonnen. Hè? Die heeft hij ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Christus werd verlaagd. En er werden dingen geplaatst tussen Christus en de gelovigen in. En er werd zelfs zo voorgesteld dat die machten zelfs belangrijker waren dan Christus. Ja, zelfs hoger waren dan Christus. Ja, zelfs eerder waren dan Christus. En dat is de reden waarom Paulus in de Colossensebrief meer dan in enige andere brief de majesteit en de heerlijkheid en de volheid van de Heer Jezus Christus zo uitgebreid toont. Hij zet die overleveringen en die leringen van mensen tegenover Jezus Christus, in wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont. En de gelovigen te Colosse, die moesten leren, en dat moeten wij ook altijd leren, dat moeten we vasthouden, dat als iets de suprematie van Christus verlaagt, of als iets de volmaaktheid van de gelovigen in Christus verkleint, dan hebben we altijd te maken met valse leer. Valse leer doet altijd één van deze beide dingen, of het doet het allebei. Het verlaagt de unieke positie van de Heer Jezus Christus en zet er andere dingen boven en andere dingen tussen. Hier engelen, overheden en machten. Of het verkleint de volmaaktheid van de gelovigen. En gaat die gelovigen dan binden aan allerlei regeltjes en wetjes van smaak niet, hè, roer niet en raak niet aan. In feite worden we dan weer gebracht in een slavernij. Onder een slavernij van allerlei voorschriftjes die mensen hebben bedacht. En pas wanneer we deze les in de praktijk hebben geleerd, komen we los van, ja, allerlei geestelijke slavernij, allerlei voorschriften van mensen, allerlei leringen van mensen, allerlei traditie. Hè? En komen we pas echt in die vrijheid te staan en kunnen we pas echt gaan genieten van die vrijheid der kinderen Gods. En veel mensen zitten daar jaren mee te stoeien. Doordat ze allerlei zich spiegelen aan allerlei voorschriften van die mensen hebben gemaakt. Of die vanuit de Bijbel, vanuit de wet komen. En zij zelf zich, ja, niet goed genoeg dan vinden. Terwijl die volmaaktheid nooit in jezelf te vinden is. Maar die volmaaktheid van de gelovigen, die is te vinden in wie? In Christus alleen. En pas als je dat gaat zien en er je ook voorneemt dat er niets komt tussen jou en de Heer Jezus Christus in, en dat Hij het middelpunt van je geloof is en ook blijft, en dat niemand daarvoor in de plaats komt, of dat je zelf daarvoor in de plaats komt, dat is nog veel erger, of dat je allerlei andere dingen gaat nemen die dan moeten geschieden, bijvoorbeeld ervaringen en zo. Nee, dat Christus het middelpunt blijft in je geloof, als je dat leert, dan pas kom je tot die volledige vrijheid die de verlossing je biedt. En veel mensen, helaas, veel christenen, genieten niet van die volle vrijheid der kinderen Gods. En genieten niet van die heerlijkheid en die volmaaktheid die ze in Christus eigenlijk hebben. Doordat ze het als het ware niet als een kind kunnen aanvaarden. Want het is genade. Het is alleen maar genade. En je hoeft alleen maar te aanvaarden als een kind. Aan te nemen uit Gods hand als een kind. God ervoor te danken in die genade gaan staan. En vragen of de Heere je erbij wil helpen. De Colossensebrief laat met nadruk zien dat Christus de eerste is. Hij is numero uno. Hij staat op plaats nummer 1, hoort hij te staan in ons leven. En er is niets tussen ons en hem wat er tussenin mag gaan staan. De Colossensebrief laat heel duidelijk zien dat de Heer Jezus de Heer is. Dat Hij God is. En dat niets en niemand zijn plaats mag innemen. En die boodschap die dient tegenwoordig ook met grote nadruk verkondigd te worden. Want veel christenen kennen de Heere Jezus alleen als heiland. Alleen als verlosser. Maar niet als Heer. Zo verrijkt hun geloofsoog niet. Ik hoor heel veel jongeren vaak spreken over de Heer Jezus als Jezus. En veel verder komen ze niet. Ze blijven staan in de positie van een geestelijke baby. Maar ook veel christenen die al lang de Heer Jezus Christus kennen, kennen hem wel als verlosser en heiland. En blijven dan stilstaan ook bij het moment dat ze hem hebben leren kennen, tot geloof en bekering en berouw zijn gekomen. Dat is mooi op zich. Maar de Heer wil graag zien dat er groei is in ons leven en dat de Heer Jezus toeneemt. En waartoe moet Hij toenemen? Dat Hij de Heer is van ons leven. Hij moet als het ware groter worden. Van Jezus naar Christus en van Christus naar de Heere Jezus Christus. Daar moet een groei in zitten. Nou, vaak ontbreekt die groei. En vaak dat een gevolg aan van onderwijs wat in menige kerk en kring gegeven wordt, waar alleen maar melk wordt geschonken en het vaste voedsel aanwezig blijft. Daardoor blijft dan vaak veel van het woord van God voor de mens gesloten. En veel bijbelse waarheden die gewoon in de Bijbel staan en opgetekend staan, in bijzonder hier in die gevangenisbrieven van Paulus, of het nou Efeze is of Colossense of Filemon, waar we net opsloegen, staat er allemaal in. Maar dan blijft voor heel veel mensen blijft dat een gesloten boek. Daar nemen ze nooit kennis van. Daar kunnen ze dan ook nooit uit gaan leven. Dat wordt dan ook nooit hun geestelijk eigendom, hun geestelijk fundament waarop ze geestelijk staan, waardoor ze veranderen in de praktijk van hun leven. Hun zien op Christus verandert niet. Het blijft Jezus. Of het blijft mijn heiland. Het blijft mijn verlosser. Het blijft het kruis. Het wordt niet meer. En natuurlijk is het goed als je dat ziet. Daar begint het. Maar het mag wel groeien. Het mag wel worden dat die Jezus niet alleen mijn heiland is. Maar ook de Heer is van mijn leven. Dat je niet alleen aards ziet, maar ook hemels ziet. Hem ook ziet in zijn verheerlijking. Daar heb je geestelijke ogen voor nodig om hem verhoogd te zien. Boven, ver boven alle hemelen. Ver boven alle overheid en macht. En dat je hem gaat beleiden niet alleen als heiland, maar ook als God. En dat je eerbied voor hem krijgt. En dat het zo ver als waar het doorwerkt in je leven, dat je hele denken veranderd wordt, vernieuwd wordt in je denken. En dat je anders gaat handelen, omdat je steeds weet, ik dien een Heer. Dan ga je ook beseffen, als je zo'n geestelijk blik naar de verheerlijkte Christus, die daar zit aan de rechterhand Gods, welke genade ons gegeven is, dat wij in Christus daar ook zijn gezet aan die rechterhand Gods. Dan pas kunnen wij gaan vatten en grijpen en toe-eigenen die zegeningen die daar opgeslagen zijn in Christus, in die hemelse gewesten aan Gods rechterhand. In de openingsverzen noemt Paulus, niet alleen zichzelf, maar ook Timotheus. Laat maar eens lezen die openingsverzen. Vers 1 van Colossense 1. Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus, en Timotheus, onze broeder, aan de heilige en gelovige broeders in Christus de Colosse, genade en vrede zij u van God onze Vader. Ja, hij doet ook Timotheus hier. En dat doet hij vaker in de aanhef van zijn brieven, dat hij niet alleen zichzelf noemt, maar vaak ook Timotheus. Timotheus was dus iemand voor hem waar hij ook op kon leunen. Hè? Waar hij veel support en ondersteuning ook van kreeg. Met nadruk in de geestelijke dingen. Daarom noemt hij ook die Timotheus zo. De titel apostel, die reserveert hij hier voor zichzelf. Apostel betekent gezondene. En oorspronkelijk werd die titel apostel alleen gebruikt voor hen die persoonlijk door de Heere Jezus geroepen waren en ook gezonden waren. En die de Heere Jezus ook persoonlijk hadden gezien. Later wordt die term apostel ook gebruikt voor allen die op weg gezonden waren. Zoals ook Barnabas een apostel wordt genoemd. En later ook Timotheus een apostel wordt genoemd. Omdat ze gezondenen zijn. Ook zij zijn weer uitgezondenen. Zeg maar als zendeling gezonden. En kregen daardoor die titel ook van apostel. Paulus zegt dat hij een apostel is van Christus Jezus door de wil van God. En ja, God is er zelf aan te pas gekomen, dat is waar. Op die weg naar Damascus. Als de Heer hem daar niet verschenen was. En zich geopenbaard had aan deze Saulus. Saulus van Tarsus. Was deze Saulus nooit een Paulus geworden. De Heer greep echt in. In zijn leven. En hij bezag zichzelf als een ontijdig geborene. Paulus de wil van God en apostel. Van Christus Jezus en Timotheus onze broeder. Aan de heilige en gelovige broeders in Christus de Colosse. Ja, dat woord gelovige, dat vind ik een beetje jammer vertaald. Want dat is het woord pistis. Je zou beter kunnen vertalen met het woord getrouw. Dat die broeders geloven, dat geloof ik wel. Maar of die broeders getrouw zijn, daar gaat het om. De heilige en de getrouwe broeders in Christus te Colossen. Trouw zijn. Echt trouw zijn. Ja, trouw vindt men niet bij allen. En om werkelijk te groeien in het geloof en Christus te leren zien, zoals in Colossen die reeds zo onderstreept wordt, dat hij de Heer is. Ja, daarvoor is nodig trouw. Dat je getrouw bent. En dat je trouw als ware Gods woord leest. Dat je trouw met elkaar tracht samen te komen. Wat voor hoedanigheid dan ook. Dat je trouw bent om voorwaarts te willen gaan in het geloof. Dan wil de Heer jou tegemoet komen. Zonder die trouw, ja, gaat de Heer niet met ons verder. Dat zullen we straks ook nog wel zien. En zegt die genade en vrede zijn u van God onze Vader. Genade, dat is de begroeting onder de heidenen. En vrede, dat is de begroeting onder de Joden. Vrede, shalom, zeggen de Joden onder elkaar. Ik was een keer in Israël en dat overkwam me ook zelf, dat Joden gewoon tegen me zeiden, shalom, oftewel vrede. Ja, genade, dat komt niet meer tegen me, ook in Griekenland wel eens op vakantie geweest, maar geen enkele Griek heeft ook tegen me gezegd, genade. Maar goed, in die tijd was het wel zo gebruikelijk. Ja. Als je doorleest dan in vers 3, dan staat er, wij danken God de Vader van onze Heere Jezus Christus ten alle tijden. Wij ons bidden voor u, daar wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die gij al de heiligen toedraagt, om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Daarvan hebt gij tevoren gehoord in de prediking der waarheid. Het evangelie dat tot u gekomen is. Ja, het is goed op te merken dat Paulus altijd, als die gaat schrijven een brief, het over mensen heeft. Ja, dan gaat hij altijd beginnen met het geven van dankzegging. Wij danken God de Vader. Dat is Paulus' gewoonte. Hij heeft hiervan, van Epaphras komt bij me op bezoek, die heeft hem alles verteld wat er aan de hand is in de gemeente van Colosse, en onder ons gezegd, dat was niet mooi. Een valse leer die Christus verlaagde, die dingen plaatste en machten plaatste tussen Christus en de gelovigen in, hen als ware verleiden naar wijsbegeerte, naar een wetticisme, naar een eigendunkelijke godsdienst zonder enige waarde. Maar wat doet hij? Gaat hij daarmee beginnen? Nee, hij zegt, wij danken God de Vader van onze Heer Jezus Christus ten alle tijden bij ons bidden voor u, daar wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde, enzovoort, enzovoort. Dat doet hij steeds, in elke brief. Ook de Heer Jezus doet dat, als hij in Openbaringen 2 en 3 die brieven ook weer schrijft, ongeveer dezelfde gemeenten. Ook de Heer Jezus begint met het positieve. Paulus ook, hij zoekt naar het goede op de eerste plaats. Hij zoekt niet allereerst naar hun fouten. Pas later gaat hij corrigeren wat fout is. Maar hij begint met prijzen, voordat hij kritiek levert. En het komt voort uit zijn liefde, de liefde van Christus drinkte. Hoe zit dat bij ons? Hoe praten wij in de praktijk over een ander? Daar kunnen we best wel wat van leren. Want als wij over een ander beginnen, moet je niet oppassen, dan hebben we alles gehoord. En wat doen we dan? Dan beginnen we bij hetgeen ons niet bevalt. En dat wordt uitgelicht. Of wat fout is bij die ander in onze ogen. En dat gaan we dan alleen maar eigenlijk vertellen. En dat wat allemaal goed is en waar we God voor kunnen danken, dat komt bijna onze lippen niet meer over. Dat is jammer, ze hoort het niet. Zo gaan mensen soms ook naar een bijbelstudie toe. Die gaan dan zitten te luisteren naar iemand. En die gaan dan niet als het ware allemaal opschrijven waar ze het heerlijk mee eens zijn. Maar dan heeft die man heeft een paar uur gesproken. En hij heeft 5 minuten iets gezegd waar ze het niet mee eens zijn. En dat wordt er uitgelicht en daar zijn ze het niet mee eens. En dat wordt uitgelicht en besproken en gedaan. Terwijl al het andere, daar hebben we het niet meer over. Dat is niet goed. Zo moet je niet met elkaar omgaan. Dat is niet de christelijke liefde. Als je liefde elkaar kent. Hè, waar Paulus over spreekt. Wat blijft altijd over van ons? 3 dingen maar hoor. Volgens 1 Korinthe. Welke 3 dingen blijven over? Geloof, hoop en liefde. En die eenheid. Die mag je best bij de ander zoeken en bij jezelf. En die eenheid die is hier ook te vinden. Bij de Colossenzen. Geloof, hoop en liefde. Daar staat hij ook in die versen 3, 4 en 5. Daar wij gehoord hebben, 1, van uw geloof in Christus Jezus. En 2, en van de liefde die gij al de heiligen toedraagt. En 3, om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Geloof, hoop en liefde. Deze 3. En die werden gevonden bij die Colossenzen. En ze werden wel verleid door valse leer. En dan moest je ze wel in liefde voor gaan waarschuwen. En daarom schrijft Paulus ook deze brief. Hij begint ermee om te strijpen dat zij getrouwe broeders zijn. Gelovige broeders. En dat ze dezelfde basis hebben. Geloof, hoop en liefde. En hij herkent het. En die drie dingen, die sommen altijd voor ons op. De geestelijke kwaliteiten die aanwezig zijn in ons leven. Hoe is het met onze hoop? Hoe is het met ons geloof? Hoe is het met onze liefde? En het geloof van die Colossense rustte niet op zichzelf alleen. Stond niet op zichzelf alleen. Het rustte op en het stond op en het was geplaatst op wie, staat er. Uw geloof in Christus Jezus. Christus Jezus is alleen het enige fundament van ons geloof. Er zijn duizenden mensen die spreken allemaal over geloof. En als je soms met ze gaat praten, dan vragen ze nu, wat is uw geloof? Maar het gaat er helemaal niet om wat je gelooft. Daar gaat het niet om. Het gaat er om wie je gelooft. En of je geloof is geplaatst in Christus Jezus. Veel mensen hebben hun geloof helemaal niet geplaatst in Christus Jezus. En als er dan beproeving komt, als er dan stress komt in je leven, als er dan moeilijkheden komen, als er dan tegenslagen zijn, als het opeens ziekte is, ja, dan stort opeens hun geloof in. Waarom? Omdat hun geloof niet gebaseerd is in Christus Jezus. Niet staat op de rots. En als we ons geloof niet bouwen op de rots, Jezus Christus, dan stort ons geloof in als het zwaar weer wordt. Als die regen komt. Als ons geloof gebouwd is op zand, dan stort dat hele geloofshuis met een klap in. Dat leren we de kinderen al op de zondagsschool. En vol teleurstelling gooien dan mensen hun geloof aan de kant. Want ons geloof moet niet zijn gebaseerd op wat geloof je. Want het ene moment geloven we dit en het volgende moment geloven we weer dat. En we horen zus en we horen zo. En we lopen hier een tijd achteraan en daar weer een tijd achteraan. Dat is fout. Ons geloof moet maar op één gebaseerd zijn. Op de Heer Jezus Christus. Ons geloof in Christus Jezus. Christus, het middelpunt. Dat is de Colossense. Staan op de rots. Hij die gisteren, heden en in de toekomst altijd voor ons dezelfde is. Hij dient het centrum te zijn. En dan vergaat ons geloof nooit. Het geloof van de Colossense keek uit naar de hoop. Naar de zekerheid die weggelegd is in de hemelen. Dat woord hemel hier. Vers 5. Om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Ja. Dat woord hemelen, hier wordt uranos gebruikt. Terwijl epouranos, kanios, wordt gebruikt in de Efezebrief. Toch is dit geen tegenstelling, zoals sommigen wel eens vonden stellen. Want uranos, dat betekent inderdaad hemelen, meervoud. En omvat alle hemelen. Het omvat de lucht, waarin de vogeltjes vliegen. En de wolkenhemel daarboven, de sterrenhemel daar weer boven. En Uranos omvat alle hemelen, zelfs die Epuranios, het bovenhemelse, de hemel der hemelen, zo maar te spreken, het heilige der heiligen, waarin God woont en troont, die hemel, dat wordt allemaal bij dat woord Uranos omvat. Dus Paulus spreekt in het algemeen over de hoop die voor de Colossense in die hemelen is weggelegd. En die Epuranios, het bovenhemelse, dat hoort daarbij. Waar de Heer Jezus zich nu aan de rechterhand Gods bevindt, waarheen de Heer Jezus is opgevaren. Petrus spreekt ook over een erfenis die weggelegd is in de hemelen. Laten we maar eens kijken in 1 Petrus 4, de eerste brief van Petrus. 1 Petrus 1, vers 4. Daar heeft hij het over een levende hoop tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen weggelegd is voor u. Ja, is dat nou dezelfde hoop die in de hemel is weggelegd als de hoop waar Paulus over spreekt in Colossense, hè? Om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Nou, Petrus, die is een van de 12 apostelen. En als zodanig is Petrus verbonden met de 12 fundamenten van het hemelse Jeruzalem. En waar bevindt die stad zich, dat hemelse Jeruzalem? Die stad, die hemelse stad, die bevindt zich nu in de hemelen en wacht daar op Gods tijd, op straks in de nieuwe schepping, op de nieuwe aarde, neder te dalen. Die nieuwe aarde dan, waar de stad Gods is nedergedaald als een bruid. Hè? Die aarde, dat is het betere land, waar de geloofshelden van Hebreeën 11 naar uitkeken, waar ook van Abraham naar uitkeken, naar die stad waarvan God de grondlegger en de bouwmeester van was. Zij alle sloegen hun ogen, hun geloofsogen, daarheen op, naar die nieuwe aarde. Ofschoon die heerlijke stad hemels is in karakter en zich nu ook in de hemelen zich bevindt, is het niet de bedoeling dat deze stad in de hemelen blijft. Als de gelovigen die naar die hemelse stad uitkijken in de Bijbel straks zullen lopen in die straten van die heerlijke stad, dan kan het pas als die stad is nedergedaald uit de hemelen op de nieuwe aarde. En die gelovigen die straks die stad zullen betreden, die vormen met elkaar de bruid des lams. In tegenstelling hiermee staat het lichaam van Christus, die symbolisch niet de bruid, maar de bruidegom voorstelt. En deze groep, deze geloofsgroep, wordt in Efeze 2 voorgesteld als de woonsteden Gods in de geest. Een tempel heilig in de Heer. En waar bevinden zij zich? In Christus aan Gods rechterhand, in dat heilige der heiligen. Ver boven alle hemelen, in de hemel der hemelen. En deze groep is niet alleen nu in Christus Jezus gezet in de hemelse gewesten, maar blijft daar ook in die hemelse gewesten, ver boven alle hemelen. Hun erfenis wordt daar gerealiseerd, niet op de nieuwe aarde, maar die wordt gerealiseerd in die hemel der hemelen. Hier in Colossense 1 vers 12 wordt er daarom ook gesproken over dat erfdeel wat ons bezit is en de Colossense hun bezit is. Vers 12. En dankt gij met blijdschap de Vader die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Ja, dat is een zinspeling, hè? Een erfdeel der heiligen in het licht. Dat is een zinspeling op het heilige der heiligen in het licht. Rijkt ons geloof zover? Dat kan alleen als ons geloofsoog de Heer Jezus ziet als Heer. En wij in ons leven niet zijn geestelijk zijn blijven stilstaan nadat we de Heer Jezus heiland vonden en als redder, als verlosser. En stilstonden bij het kruis van Golgotha, waar die Jezus zijn bloed gaf ter vergeving van onze zonden. Maar wij ook, onze ogen zijn opgegaan waar die Jezus nu zit en welke zegeningen voor ons in hem gevonden worden. En als wij gegroeid zijn in het geloof en wij ingegaan zijn op Gods woord, omdat het woord rijkelijk bij ons woont. En we gaan zien wat het zeggen wil dat wij een erfdeel, voor ons een erfdeel is toebereid der heiligen in het licht. Paulus is blij te kunnen opmerken dat het woord van God niet alleen door de Colossense is aangenomen, maar dat dat geloof ook vrucht heeft gedragen. Zegt hij ook in vers 6, hè? Daarvan hebt gij tevoren gehoord in de prediking der waarheid, het evangelie dat tot u gekomen is, Immers in de gehele wereld draagt het vrucht en wast het op, zoals ook bij u, sedert de dag dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid hebt leren kennen. Ja, dat vruchtdragen, ook door de Colossenzen, dat was het werkelijke bewijs dat God werkte in hun midden. Het evangelie kan nooit iets statisch zijn in ons leven. Gods boodschap heeft een geweldige impact in ons leven. En dat nodigt de gelovigen uit om tot een diepere kennis van het woord van God te komen. En je ook te verdiepen in de liefde van Christus. En waar het hart dan vol van is, ja, dan loopt automatisch de mond van over. Zodat we in de praktijk ook die boodschap door gaan geven. We ook gemeenschap zoeken met andere broeders en zusters om hetgeen wij hebben gezien. Dat geestelijke inzicht dat we hebben verkregen in Gods woord. Om het ook met anderen te delen en ook aan anderen door te geven. De persoonlijke link, dat hebben we al gezien, tussen Paulus en de Colossenzen is dus Epaphras, hè? Waar staat zoals gij vernomen hebt, hè, dat evangelie van Epaphras, onze geliefde medienstknecht die voor u een getrouw dienaar van Christus is en ons ook kenbaar gemaakt heeft, uw liefde in de geest. Ja, Epaphras had dus Paulus opgezocht in de gevangenis en hem van het wel en het wee van de Colossenzen op de hoogte gebracht. Het nieuws dat Epaphras bracht, leidt Paulus tot een gebed, wat een van de mooiste gebeden is, die in het Nieuwe Testament te vinden zijn. In vers 9 vind je die, daar gaat Paulus bidden. Daarom houden ook wij, sedert de dag dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden. In alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Heere waardig te wandelen, hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. Het eerste wat Paulus in zijn gebed hier noemt is kennis. Kennis van zijn wil. Wat vraagt hij? Hij houdt niet op te bidden en te vragen, wat? Dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dat woord kennis, dat is het woord epignosis. En epignosis gaat altijd veel verder en veel dieper dan gnosis. Epignosis, het woord zit er wel in, maar daar staat het woord epi voor. Het woord epignosis is veel meer dan intellectuele kennis. Allerlei Bijbelse feiten kunnen we leren. En dat kunnen we ook allemaal verstandelijk in onze hersens, zou ik maar zeggen, opslaan. Maar dat geeft ons nog geen geestelijk inzicht. Dat geeft ons nog niet geestelijk licht. Dat geeft ons nog niet het vermogen om die zegeningen, die alleen maar verstandelijk hoort, om die ook geestelijk toe te eigenen, zodat het een stuk van jezelf wordt waaruit je gaat leven, waardoor je hele leven wordt veranderd. En toch, epignosis is essentieel om die geestelijke waarheden die verborgen liggen, achter de woorden, ook hier van de Colossenzenbrief, om die geestelijk te kunnen vatten en te grijpen en toe te eigenen. De natuurlijke mens, die begrijpt niet de dingen die van de geest Gods zijn, zegt Paulus in de Korinthebrief. Ook kan hij ze niet vatten, omdat, zegt Paulus, ze slechts geestelijk te onderscheiden zijn. Onze ogen van ons hart dienen verlicht te worden. En dat kan alleen door Gods geest. En het is belangrijk dat we ons dat goed realiseren. Gnosis, kennis alleen. Wat is het resultaat daarvan? Kennis maakt opgeblazen. Dan zie je van die broeders omstappen. Die hebben het hoor, die weten het. En die maken menig één stuk. Die maken menig relatie stuk. Het zijn onhandelbare mensen. Ze maken zijn opgeblazen. Zonder enige reden overigens, want ze denken het te weten, terwijl ze geen geestelijk inzicht hebben en eigenlijk niets weten. Nee, het gaat niet om gnosis, het gaat om epignosis. Geestelijke kennis. Het gaat om letterlijk om bovenkennis. En die bovenkennis, die maak je niet opgeblazen, maar echte bovenkennis, die maak je klein. En maakt Christus groot. Terwijl gnosis alleen maakt jou groot en Christus verdwijnt helemaal in het niet, want jij staat en jij weet het enzovoort enzovoort. Vandaag hebben we een Bijbelstudiedag. En de grote vraag voor ons ieder persoonlijk is, wat wordt het vandaag? Wordt het vandaag gnosis of epignosis? In hoeverre gaan we persoonlijk de dingen die we horen, heel persoonlijk geestelijk verwerken, waardoor het tot geestelijk inzicht komt, waardoor we geestelijk wijs worden in alle wijsheid en geestelijk inzicht, dat we de wil van God laten, dat we de wil van God gaan begrijpen en gaan verstaan? Of is het zo dat het alleen maar gnosis is en dat daardoor eigenlijk God ons dat inzicht onmogelijk kan geven? Aan onze verstandelijke vermogens hebben we vandaag helemaal niets. Je hebt niks aan verstandelijke vermogens in de geestelijke dingen. En in de context van deze brief is het wel duidelijk dat de apostel Paulus hier zo'n nadruk op die epignosis legt. Want onder de Colossense, ja, die waren meegenomen door die wijsbegeerte, door die filosofieën, en die dachten dat ze bezig waren met kennis, het woord gnosis, maar later het woord gnostiek en gnosticisme is afgeleid, daar heb je die kennis van de geestelijke wereld. En die Colossense die waren daar helemaal mee bezig, maar die gnosis, die was gebaseerd op kennis van occulte ervaringen, occulte verschijningen, de verering van engelen. Zonder reden opgeblazen te zijn, omdat hij wat heeft aanschouwd. Hè? Colossense 2, vers 18. Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleeselijk denken. En Paulus laat die tegenstelling in deze brief zo zien tussen gnosis en epignosis, de rechte kennis van God. Dat we met die rechte kennis van zijn wil vervuld mogen worden. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Zodat we op gaan wassen in de rechte kennis van God. En Paulus laat zien dat ervaringen en verschijningen en wonderen nooit een vervanger kunnen zijn van die rechte kennis van Gods wil. Die ons leidt in alle wijsheid en ons geestelijk inzicht geeft. Daarom is die boodschap van die Colossense best wel een hele actuele boodschap voor vandaag. En misschien wel een hele goede boodschap voor de evangelische christen van vandaag. Want die doet eigenlijk niks anders. Die stelt niet het woord van God in het middelpunt, Christus in het middelpunt, om vervuld te worden van de rechte kennis van zijn wil, om op te wassen in de rechte kennis van God, maar stelt de ervaring in het middelpunt. Zijn geloofservaring, hij moet het voelen. En stelt ook de verschijning en wonderen van allerlei fenomenen in het middelpunt. En dat doet hij ook, geleid door vele voorgangers, evangelisten, predikanten, noem maar op, die ook die ervaring zo tegenwoordig in het middelpunt maar plaatsen. Zo wordt hij gemakkelijk een prooi van allerlei wind van leer, zoals ook de Colossense een prooi zijn geworden van wijsbegeerte. Wat de christen van vandaag nodig heeft, is hetgeen juist waar Paulus voor biedt. Vervuld te worden met de rechte kennis van God. Niet met de kromme kennis, maar met de rechte kennis van Gods wil. En wat moeten we daarvoor doen? Daarvoor moet je Gods woord openen en lezen tot je leven. Wat zegt Paulus in Colossenzen 3 vers 16? Colossenzen 3 vers 16. Het woord van Christus woonde rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terecht wijst. Dat woord van Christus dient rijkelijk in ons te wonen. Het gaat niet om kennis op te doen, gnosis op te doen, maar om epignosis, geestelijke kennis op te doen. En geestelijk inzicht te krijgen. Hoofdstuk 2, vers 2. Opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht. En als je met elkaar verenigd wordt tot de rijkdom van een volledig inzicht, wat ontstaat er dan? En zij het geheimenis Gods mogen kennen. En wie is het geheimenis Gods? Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis, epignosis, verborgen zijn. Wil je werkelijk wijs zijn, wil je werkelijk kennis nemen, naar wie moet je toe? Naar Christus. In hem zijn al die schatten der wijsheid en der kennis verborgen. Maar dan moet je wel ingaan. Dan moet je wat heiliger dan heiligen ingaan. Dan moet je wel gaan naar de plaats waar Christus zich nu bevindt, aan Gods rechterhand, ver boven alle hemelen. En we zijn er gezet. We hebben er rijkelijk een toegang toe. Maar je moet er wel heen gaan. Hoe? Door het woord te openen. En het woord van Christus rijkelijk in je te laten wonen. Dit zeg ik, vers 4, opdat niemand u met drogredenen misleide. Ja, als je dat niet doet, en je gaat alleen maar op je ervaring af, en dat mensen allemaal zeggen en menen, ja, dan word je gauw met allerlei drogredenen misleid. Hoofdstuk 3, vers 2. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Je moet anders leren denken. Je moet bedenken dingen die boven zijn. Niet die aardse dingen, maar die boven zijn. En ook zo nog. Hoofdstuk 1, vers 25. Haar dienaar ben ik geworden, krachtens de bediening die mij door God is toevertrouwd. Om onder u het woord van God tot zijn halve recht, nee, tot zijn volle recht te doen komen. En als je Gods woord tot zijn volle recht doet komen, wat ontdek je dan? Het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. Hun heeft God willen bekendmaken hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. En ook nog hoofdstuk 3 vers 10. Dan ga je in de praktijk anders denken. Dan ga je ook zien dat die oude mens met zijn praktijk is afgelegd en dat je de nieuwe hebt aangedaan. Lieg niet meer tegen elkander, vers 9. Daar ga je de oude mens met zijn praktijken afgelegd en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt, hoe vernieuwd wordt, tot volle kennis, epignosis, naar het beeld van zijn schepper. Ja, God wil ons een volledig, rijkelijk inzicht geven in het geheimenis van Christus, wie hij is. In hem zijn al die schatten der wijsheid en kennis verborgen. En de Heer is een rijkdom van genade, wil ons dat inzicht ons volledig geven. En de apostel Paulus die spant zich daarom ook in. Voor die Colossenzen. En ook voor ons. Dat we daardoor niet misleid worden. Door allerlei wind van leer. Door allerlei wijsbegeerten. En als het ware tot een eigendunkelijke godsdienst worden verleid. Wat wel heel erg geestelijk en christelijk lijkt. Maar wat eigenlijk haak staat op het woord en de openbaring van de Heer Jezus Christus. Maar wat denkt u? Denkt u dat God ons dat inzicht geeft? Denkt u dat God het inzicht geeft, dit inzicht geeft aan dwazen die het woord van God gesloten houden, Stel nou dat ik de Bijbel dichtlaat. En dat ik hem nooit lees. En dat ik het wel misschien heel druk over de Heer Jezus heb. Maar deze dingen die lees ik nooit, die neem ik nooit tot me. Dat woord van Christus woont helemaal niet rijkelijk bij me. Denkt u dan dat God ons bij dat inzicht zal geven? Ik denk het niet. Hij geeft het alleen hem die God ernstig zoekt. Die in de binnenkamer toegang neemt, dat gebruik maakt van zijn privilege om te gaan staan voor de troon van Gods genade. En aan de Heere vraagt: Heere, geef me wijsheid. Want zijn gedachten zijn altijd hoger dan de onze. Wij kunnen met onze gedachten er nooit bij. Zijn gedachten zijn hoger dan de onze. Zijn wegen zijn hoger dan de onze. Daarom hebben we Gods wijsheid nodig. En dat mogen we altijd met de bestudering van het woord van God doen. Als het woord van God rijkelijk bij ons gaat wonen. Zodat wij geleid worden tot een volledig inzicht. Een volkomen inzicht. Dan mag je aan de Heere vragen. Heere, kom mij tegemoet. Geef mij wijsheid. En Jacobus zegt ook. Dat als we wijsheid tekort komen, dat we de Heere om mogen vragen. Dan laten we dat ook vragen. En dat is geen intellectuele wijsheid, dat is geestelijke wijsheid. We hebben geestelijke wijsheid nodig om deze geestelijke dingen te begrijpen. Want een natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die van de geest van God zijn. Dat is onmogelijk. Hij kan ze niet geestelijk onderscheiden. En als het zo is dat we dan deze geestelijke dingen gaan verstaan, we krijgen vanzelf geestelijk inzicht. Geestelijk onderscheidingsvermogen. Waarvan de Bijbel zegt dat geestelijk onderscheidingsvermogen. Dat je ziet dat niet allemaal alles hetzelfde is. Wat is dat? Dat geestelijk onderscheidingsvermogen. Dat is ook een gift van God. En natuurlijk de Heere die wil het ons geven. Op de tijd. Natuurlijk heel individueel gezien. Dat we daar ook klaar voor zijn. Dat we daar ook rijp voor zijn. Dat we daar ook om vragen, dat we daar aan toe zijn. Dat we ons daardoor uitstrekken. Ons de uitstrekken naar hem. Beide, die leiden dan tot het praktische resultaat van een waardige wandel. Hem in alles te behagen en in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. Maar daar, die waardige wandel, waar dat toe leidt, daar wil ik met u dan na de pauze over spreken, want ik zie al dat we al over tijd zijn een beetje.